Zo.
Oh jee, het ziet er wel goed uit, hè? Zwarte aarde,
ja.
Ik zie nog geen worm. Hebben we een stokje bij, dat we weten waar we hem in de grond steken?
Oh, dat
want hier
is
midden
wel goed.
Op het veld,
ik zoek even een stokje.
Ja, ja. Dan ga ik nog even door met graven. Ja. Ah, want ik wil hem wel weer terug hebben.
Denk je dat dat diep genoeg is?
Nou weet je, het meeste bodemleven zit toch gewoon vrij aan de oppervlakte.
Is dat zo?
Ja.
Je hebt er tegenwoordig wel bestand, hè?
Ja.
Ad, volgens mij zouden we deze keer over de bodem gaan hebben, hè?
Yes, ja, zin in.
En wat zijn we nu aan het doen? Kan je dat toelichten?
Zeker, ik ben mijn opnameapparatuur aan het begraven.
Heeft dat een reden dat je dat doet?
Zeker, want ik heb een keer een film gezien, hè, onder het maaiveld. En daar begraven ze hun opnameapparatuur om te luisteren naar het bodemleven. Nou, dat wil ik ook wel eens horen.
Oh, en heb je hem er zo in gestopt?
Nee, weet je hoe duur zo'n ding is? Nee, ik heb hem netjes in een plastic zak en dan in een doos en dan de grond in.
Hoor je dan nog wel iets wat je daar buiten dan...
Ja, ik heb hem even getest. Dus je hoort zeker nog wat.
Oké. Okay.
Oké, okay, dan gaan we nu gewoon de boel weer dichtgooien.
Ja.
En dan kijken of dat er straks...
Ja, elke bodem heeft wat te vertellen. Ik denk dat je al je zintuigen nodig hebt om een bodem goed... in te kunnen schatten, goed te kunnen begrijpen.
De Potstal. Een podcast over herenboeren. 200 huishoudens, zo'n 400 mensen, pachten een groot stuk land, huren een boer en beginnen hun eigen groente en vlees te produceren. Wie doet zoiets? Waarom? En ook, hoe doe je dat dan? Wij willen er alles van weten en volgen het op de voet van binnenuit. Want we hebben het over de bodem. Ik zou wel eens willen zien van wat hier nou echt daadwerkelijk in de bodem zit. Dat je zo meteen eens even de schop in de grond steekt en vertelt wat je dan eigenlijk ziet.
Dat lijkt me een goed plan. Zullen we een gat gaan graven?
Dat gaan wij doen.
Hé, hey, een bekende stem. Is dat Jesse?
Ja, dat klopt.
Ah, waar zijn jullie?
Nou, we zijn bij het land van Weert. Want daar is hij nu dus boer geworden.
Oh ja, ja, ja.
Dus ik vond het leuk om hem weer eens een keer te zien. Maar het is ook, hij werkt bij zijn nieuwe boerderij, nieuwe grond zo. Dus het leek me een goede gelegenheid om met hem eens in gesprek te gaan over de grond. Oké, nou we staan hier. En dat is wel interessant, want je ziet een stuk bruin en je ziet een stuk geel zand, hè?
Ja, ja, dat is wel een heel korte samenvatting. Wat je eigenlijk ziet is dat de bovenste 60 centimeter ongeveer donkere teeltaarde is. Dus waar organisch stof in zit, waar wortels ook doorheen groeien. En een vrij scherpe scheiding. En daaronder is het een beetje grijs-gelig. Wat grover zand met ook wat leemstukjes erin. En ijzeruitspoeling. Nou, je ziet dat het een vrij rulle grond is. Dus hij valt mooi in kleine brokjes uit elkaar. Er zitten geen grote harde stukken in. Dus het is een vrij luchtig bewerkbare grond. Je voelt dat het wel helemaal zand is, die bovenste laag. Dus er zit geen plakkerige klei of leem tussen. Verder zie je nog wat plantenresten van het vorige gewas. En ik ben eigenlijk op zoek naar een worm, want die moeten er wel zitten. Kijk, hier vind ik toch een worm. Daar hoopte ik al op. Dus ze zitten er wel. Ze hebben, ze hebben zich goed verstopt.
Dunnetje.
Alles wat hij tegenkomt in onze... Zet die om in vruchtbaar spul van grote waarde. Het is een stille werker, maar hij helpt enorm. Het gaat hier om de regenworm.
de tweede keer dat ik deze band hoor.
Ja, klopt. Onze eigen buitenband van de Willemshoeve.
Oh, de huisband van de Willemshoeve. Leuk. Met een goed nummer over de regenworm.
Ja, precies. De regenworm. En dat brengt ons naar een fun fact, Paul.
Een fun fact?
Yes. Want weet je, een regenworm heeft 10 harten.
10 harten?
Yes.
Oh, ho, maar nou snap ik het. Als je hem door midden knipt, dan blijf je bij de helft leven.
Nee, Paul, ho. Dat is dus niet waar. Dus dat, even voor alle luisteraars, dat is niet waar. Want als je hem doorknipt, hooguit blijft de voorste helft leven, maar de achterste helft, die gaat zeker dood.
Het is toch twee kanten zijn toch dezelfde kanten? Hoezo? Nee. Voorkant, achterkant. Nou, eventjes alle gekheid op een stokje. Terug naar dat gat waar jij aan het graven bent met Jesse. Als ik dat zo beluister, dan vind ik er wel een groot verschil in waarneming tussen jullie inzitten.
Ja, dat is wel zo, ja. Nou, ik meen dat hij er toch wel meer verstand van heeft dan ik.
Ja, nou, dat denk ik eigenlijk ook. Trouwens, hij ziet natuurlijk niet alles ook, hè? Je kunt niet alles waarnemen met je ogen en met het gevoel en zo.
Nee, dat klopt. Maar weet je, als ik terugkijk naar alle gesprekken die ik met mensen heb gevoerd, hè, dan denk ik dat je eigenlijk kunt spreken van een soort driehoek in de grond. Dus je hebt drie dingen die van belang zijn. Dat is het biologische, het fysische en het chemische.
Oké. Okay. En wat moet ik me dan bij het fysische voorstellen?
Nou ja, fysische is bijvoorbeeld, ja, gewoon, het is zandgrond of het is kleigrond of dat soort dingen. Maar het is bijvoorbeeld ook de hardheid, de stevigheid van de grond, de korrelgrootte, dat soort dingen.
Of het dicht op elkaar zit geplakt en zo?
Ja, oh, dus okay. Ook de waterdoorlatendheid.
Daarmee. Okay. Ja. Hey, en biologische, dat is alles wat erin leeft in de bodem. Mm-hmm. Weten we daar al wat er allemaal in die bodem zit?
Ja, er zit in de bodem heel veel wat we ook nog niet weten. In ieder geval zitten er verschillende schimmels in, verschillende bacteriën, nematoden, dus minuscule beestjes. We hebben natuurlijk regenwormen die we kennen, verschillende soorten regenwormen, heel veel verschillende aaltjes. Dus nog weer kleinere, nou ja, wormachtige diertjes. En natuurlijk ook wat grotere kevers en mollen. En ook nog heel veel waarvan we niet precies weten wat het is.
Zo hé, wat een leven zit er allemaal onder onze voeten, hè?
Ja, dan heb je geen idee van als je over de grond heen loopt, wat er allemaal eronder gebeurt, hè?
Nee,
ja,
precies, wat een gedoe. Hé, maar goed, dat is dan een stuk van het biologische. Ik denk dat we dan ook eens moeten kijken naar het chemische.
Ja, dat chemische, daar ben ik een beetje ingedoken, Ad.
Ja, mooi.
En nou ja, wat ik begrijp uit alle teksten die ik opgenomen heb, is dat er allerlei soorten nutriënten in de bodem aanwezig zijn, die je kunt zien als voedingsstoffen voor het bodemleven. Mm-hmm. En dan maken ze een onderscheid tussen macronutriënten en micronutriënten. En de macronutriënten, dat wordt ook wel MPK genoemd. De N van stikstof, de P van fosfor en de K van kalium. Anorganische nutriënten. En de micronutriënten, dat zijn dan andere deeltjes zoals ijzer of koper of borium of mangaan. Ja, precies wat het allemaal is. Zo precies heb ik niet bekeken, maar dit zijn dus hele belangrijke elementen voor het bodemleven, voor het groeizame bodemleven.
Ja, precies. En dat is het chemische dus.
Ja, dat is het chemische dus.
Ja, nou, kijk, dan weten we nu een beetje van wat er allemaal in de bodem zit. Maar waar ik dan ook wel echt nieuwsgierig naar ben, is van wat gebeurt daar dan eigenlijk allemaal? Dus hoe werkt dat allemaal op elkaar in?
Nou, ze werken samen. Dus die voedingsstoffen die zijn er en die worden verwerkt door het bodemleven en beschikbaar gemaakt voor de planten. En die voedingsstoffen, dat zijn vaak gewasresten of mest of mineralen. En het bodemleven is alles, ja, wat leeft.
Die plant die staat op de plek waar wij hem neerzetten of waar die per ongeluk kiemt. En die moet gaan handelen, ja, om zijn voedingsstoffen te krijgen. En dat doet hij waarschijnlijk met schimmels. Dus schimmeldraden die in de grond zitten, die kunnen voedingsstoffen van de ene kant naar de andere kant transporteren. Want dat kan die plant niet, want die staat vast op één plek. Maar hij kan wel gaan handelen met die schimmel. En wat een plant wel kan en een schimmel niet, dat is het zonlicht vastleggen. Dus van het zonlicht energie maken of suikers maken. En die wisselt hij uit met het bodemleven. Dat weten we al wel. Maar hoe het precies gaat, dat zijn we echt nog heel erg aan het uitzoeken met elkaar.
Het is eten en gegeten worden. Dus je kan het haast niet bedenken als er in de bodem iets voorkomt dat het iets eet. Maar ook of het kan schimmels eten of andere insecten of andere bodemleven, net zo goed als bacteriën.
Tjonge, er is een heleboel aan de hand daar in die grond.
Ja, het is echt de jungle daar onder onze voeten.
Ja. Hey, en die processen die beschreven worden, die zie je overal terug als je ergens de grond in kijkt.
Ja, maar overal zal het ook wel weer een beetje anders zijn, want je hebt natuurlijk overal een andere grond in Nederland.
Ah ja, dat is ook logisch, ja, tuurlijk. Hey, en hoe weet jij dan als herenboer zijnde met wat voor soort grond jij dan te maken hebt?
Ja, en hoe weet je dan wat je er eigenlijk mee moet gaan doen? Weet je, ik stel eigenlijk voor om nog even te luisteren naar een fragment van Isabel. Dat hebben we in de eerste aflevering ook gehoord, maar dat geeft wel wat duidelijkheid hier.
Nou, wat ik eerst doe is er overheen lopen en voelen hoe de draagkracht is. Dus ik loop er overheen en kan het mijn gewicht dragen. Dat is eigenlijk een volgende stap is dat ik een beetje grond pak en ik ruik er aan of het lekker ruikt. Grond kan op heel veel verschillende manieren lekker ruiken, maar het kan ook op een aantal verschillende manieren heel vies ruiken. En dat zegt ook al iets over de processen die in de grond afspelen. Maar als het goed ruikt, aangenaam ruikt, dan krijg je ook zin in om daar met je handen in te zitten en om daar iets in te gaan doen. Ik begin dus altijd met eroverheen te lopen, de gewasgroei, de wortelgroei, spaden in de grond, kijken hoe de wortelgroei naar beneden is, ruiken aan de grond. Dat zijn de eerste stappen die ik doe. Daarna gaan we grondmonsters nemen en laten we een analyse maken van wat er echt fysisch in de grond aanwezig is. Dus aan elementen, sporenelementen, biologische activiteit, organisch stof, pH. Dat heb ik allemaal wel nodig om te bepalen wat de vervolgstappen zijn.
Dus het gebruik van zintuigen is heel erg belangrijk bij het beoordelen van de grond. Met wat voor grond je te maken hebt en wat je ermee moet doen om gezond te houden, gezond te krijgen. Maar niet voldoende, er moet ook een beroep gedaan worden op de wetenschap.
Ja, klopt. Dus wat een boer doet, dus die neemt monsters. En die monsters die stuurt hij dan op naar een bureautje. En die gaat ermee aan de slag.
Die gaan ermee aan de slag. Wat houdt dat in dat ze ermee aan de slag gaan?
Nou, die kijken dus heel goed wat er dan nodig is om die bodem helemaal goed in balans te krijgen. Wat er nog aan toegevoegd moet worden aan chemische of aan biologische zaken.
Oké. Ja. Dus dat kan zijn van, deze grond heeft wat kalium nodig. Of deze grond heeft wat extra schimmels nodig of zo. En dan is dat het advies.
Ja, precies. En daar kan de boer dan dus weer mee verder.
En dat betekent dan dat de boer het mee kan nemen in zijn eigen analyse van de grond en met zijn planning er ook rekening mee kan houden.
Wat maakt een bodem goed? Een bodem heeft een hoog organisch stofgehalte nodig, heeft een goede pH nodig, de zuurtegraad, een goede doorlaatbaarheid, dus dat het water weg kan lopen en dat het water ook naar boven kan komen als het droog is bovenin. Een beetje goede verhouding van de chemische componenten. Goede structuur, dus dat hij mooi uit elkaar valt, maar niet verwaait. Dat zijn al heel wat dingen. En dus het bodemleven, goed op orde. Ja, dat is echt wel de belangrijkste, denk ik. Maar die kan je pas goed in orde hebben als alle andere elementen er ook zijn. Hè? Dus het is echt een heel samenspel van de chemische kwaliteiten, de fysische kwaliteiten, de ligging. Ik wil toch een beetje wind door mijn sla heen hebben, dat hij een beetje op kan drogen.
De bodem is geen productiemiddel, maar de bodem is de basis waarop je teelt. En waar, op het moment dat je een gezonde bodem hebt, een vitale bodem, krijg je ook een vitaal gewas. Dan betekent dus dat je heel erg met je bodemkwaliteit bezig bent. En dat betekent dat je kijkt naar bodemschimmels, naar mycorrhiza, naar bacteriën, naar humusgehalte. Naar allemaal dingen die nodig zijn om die bodem in balans te hebben. En op het moment dat die in balans is, dan hebben de planten die je daar wil laten groeien, die hebben daar zoveel baat bij. Want het is gewoon onder in die bodem is dat een samenwerking tussen plantenwortels en schimmels en bacteriën. Ja, als je dat begrijpt en als je daar iets mee doet, als je dat ondersteunt, dan, ja, dan krijg je dus vanzelf een heel mooi gewas.
Voor iets is het dus duidelijk, hè? Je moet investeren in de kwaliteit van de bodem. Niet investeren in de afzonderlijke planten, nee, in de kwaliteit van de bodem. Daar moet je op sturen.
Ja, precies. En eigenlijk zijn we dus toch ergens begonnen om daar andere keuzes in te maken.
En wie is we? Wij als Nederlanders?
Wij als Nederlanders, toen er eigenlijk gewoon steeds meer ook verbouwd, steeds meer producten van het land moesten gaan komen, zijn we eigenlijk meer gaan investeren in van oké, hoe kun je nou die producten zo snel mogelijk goed laten groeien?
En dat is de introductie van de kunstmest geweest.
Ja, precies, precies. Okay. Want daarmee kijk je, dat is eigenlijk niet zo goed voor de bodem, maar het werkt wel heel goed voor de plant.
Ja. En zo denken onze boeren er dan ook over. Die wijzen in feite het gebruik van kunstmest ook af en kiezen ook voor andere manieren om het bodemleven te beïnvloeden.
Ja.
Sinds we weten dat schimmels dus heel belangrijk zijn voor die plantengroei, kunnen we er wel op gaan sturen. We kunnen zorgen dat de mycorrhiza in de bodem aanwezig is.
Dat is een schimmel.
Dat is een schimmel die rond de wortels van de planten helpt met het uitwisselen van nutriënten. Doordat we dat wel weten, kun je er ook beter op gaan sturen. En sinds we dat onderzoek hebben, weten we ook dat we een hoog organisch stofgehalte moeten hebben om dat allemaal mogelijk te maken. Dus ja, ik hou er toch altijd wel van om ook dat wetenschappelijk onderzoek ernaast te hebben.
Ja, wel goed om te horen hoe onze boeren gebruik maken van de wetenschap om zo goed mogelijk om te gaan met de bodem.
Ja, het stelt ze in staat om heel bewust goede keuzes te maken.
Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi, hè? Ja. En toch moeten we ook vaststellen dat we eigenlijk gewoon maar heel weinig weten van wat er precies gebeurt daar in de bodem.
Eigenlijk weten we dat ook nog maar voor een deel, hoe dat samenwerkt. Mm-hmm. En dat is denk ik ook een belangrijke reden om te vertrouwen dat die bodem dat zelf kan doen. En niet te gaan denken dat wij als mensen het beter weten. En het bijvoorbeeld met bepaalde kunstmest of bepaalde behandelingen kunnen doen alsof we die bodem beter kunnen laten werken dan dat die uit zichzelf werkt. Want daar zijn zoveel verbindingen en samenwerkingen die wij nog helemaal niet eens weten.
Mm-hmm. Maar kunstmest werkt wel.
Kunstmest werkt wel, klopt. En het voedt de plant, maar het voedt niet het bodemleven. En daardoor haal je ook een aantal samenwerkingen die normaal tussen planten en schimmels of tussen planten en bacteriën zijn, die haal je eigenlijk weg, want die zijn dan niet meer nodig. Dus die plant hoeft niet samen meer te werken, want die kan die voedingsstoffen uit die kunstmest meteen opnemen. Waardoor die verbindingen verwaarlozen en die samenwerkingen tussen verschillende bodemleven. En eigenlijk die bodem steeds minder goed is om zelf voedingsstoffen uit te wisselen en op te slaan en door te geven.
Het is eigenlijk een uitgangspunt ook van die biologisch-dynamische landbouw. Je voedt de bodem met organische meststoffen. Die moeten eerst afgebroken worden voordat de plant ze op kan nemen. En daar is het bodemleven belangrijk voor. Dus hoe meer bodemleven je hebt, hoe beter die interactie tussen de plant en de bodem is.
Ja.
En hoe minder je er eigenlijk zelf in hoeft te sturen. Dus het kan ook wel weer een voordeel zijn dat je niet zo aan het koordansen bent met die zorg voor die plant.
Lijkt mij duidelijk. Geen kunstmest in de biologisch dynamische landbouw.
Nou, ik ben er tot op de bodem ingedoken, dus ik heb die vraag toch nog even voorgelegd aan Jesse. Gebruiken wij dan helemaal geen kunstmest?
Nee. Okay. Nou ja, er zijn, het is niet helemaal waar, want er zijn een aantal soorten zoals kali. Is een element wat we wel mogen gebruiken in de biologische landbouw. Dat komt ook ergens uit een mijn als mineraal. We gebruiken ook wel kalk van elders. Het is niet meteen een kunstmest, maar we gebruiken ook wel wat andere elementen van buiten de mest om. Maar de grootste voedingsbronnen voor de plant, dus stikstof en fosfor, dat komt uit de mest en niet uit kunstmest.
Okay.
Hey Ad, de laatste aflevering die we maakten, die ging over de boeren.
Ja, klopt.
En aan het eind heb jij het nog gehad over een speciaal soort boer, de zogenaamde opstartboer.
Ja, precies. Dat was Itse. Dat is een van de opstartboeren.
Oké. Hey, maar zo'n opstartboer, die heeft met name een rol aan het begin van een herenboerderij, als die opstart.
Ja.
Op het moment dat we komen kijken van de eerste kennismaking voor ons, is dat we nemen een spade mee en meestal ook een grondboor. En dan gaan we visueel kijken hoe het met de bodem gesteld is. En dat doe je door een kuil te graven en naar de bodemstructuur te kijken. Random nemen we monsters. Die worden geanalyseerd bij een gespecialiseerd bedrijf. Dan krijgen we terug wat er aan meststoffen in zit of ontbreekt. En aan de hand van die analyse gaan we een reparatiebemesting doen. En dat is eigenlijk zorgen dat de bodem weer op een neutrale basis kan starten. Ja, dat er van alles weer zoveel in zit dat je kan zeggen van nou, nu kunnen we gaan telen. En dan gaan we door ons teeltplan, gaan we eigenlijk die bodem verder verbeteren. Als voorbeeld hebben we 700 ton aan groencompost uit laten rijden.
In Enschede?
In Enschede. En
700 ton?
Ja. Dat zijn heel veel, hele grote messenspreiders die over het land heen rijden. En dan moet je je voorstellen dat je net ziet dat er een her en der wat ligt. Er ligt zo'n bruinige waas over het land. Ja, dat is over 20 hectare is dat. Maar dat is een begin. Ja. En dat, je moet ergens beginnen. En dit was voorradig. Maar er is lavagruis overheen gegaan voor de sporenelementen. Er is eierschalenkalk overheen gegaan voor de kalk. Nou, op die manier probeer je die bodem weer een beetje in balans te krijgen.
En in dit voorbeeld schetst Itse dus hoe hij het land klaarmaakt voor het eerste gebruik.
Ja, precies. Ja. Okay. En vervolgens is het dan de kunst dat als je gaat verbouwen, dat je daarin ook de goede keuzes maakt, zodat de grond op zijn minst goed blijft of zelfs beter wordt.
En dat doe je door te kiezen wat je wanneer en waar precies gaat laten groeien.
Precies, en dat noemen we wisselteelt.
De rotatie is ook heel erg belangrijk. Dus dat je niet hetzelfde gewas continu op dezelfde plek teelt. Want bijvoorbeeld aardappels hebben bepaalde voedingsstoffen nodig. En als je dus elk jaar hetzelfde zou doen, dan haal je die voedingsstoffen er heel veel uit. Terwijl als je dat afwisselt, dan wissel je dus ook die opname van voedingsstoffen af. Los van de ziektes die je in de bodem hebt of kan krijgen, die je door rotatie geen ruimte geeft om te blijven, maar die dan niet kunnen overleven. Dat is heel erg belangrijk. En die is bij de boerderijen van ons vrij ruim. Dus we zorgen dat er zeker 6 jaar, maar het liefst 8 jaar, niet dezelfde gewassen achter elkaar op het land komen.
En is die wisselteelt nou specifiek iets van de biologisch dynamische landbouw?
Ja, daar was ik ook heel nieuwsgierig naar. Hey Bout, ik heb nog een vraagje.
Vertel.
Wij doen nou een wisselteelt voor een goede bodem.
Ja.
En nou heb ik regelmatig, dan rijd ik langs de weg en dan zie je van die eindeloze velden met bieten of mais of aardappelen of zo.
Ja.
Dus die zijn dat zijn hele grote velden. Zo. Hoe doen die boeren dat? Doen die ook aan wisselteelt?
Ja, vaak doen zij wel aan wisselteelt. Maar wij hebben een 1-op-6 wisselteelt. Dus het duurt echt heel lang voordat één gewas weer op dezelfde plek geteeld wordt. En die grote boeren die hebben vaak 1-op-2, 1-op-3, soms 1-op-4 wisselteelt. Dus die doen dan of snijmais voor de dieren of voederbieten of aardappels of uien. Maar dat gebeurt vaak op de echte rijke gronden in de polder bijvoorbeeld. Verder wordt er toch heel veel diervoer vooral geteeld hier in Nederland. Dus dan is het bijvoorbeeld 2 jaar is het dan gras. En daarna is het een jaar snijmais en dan is het een jaar voederbieten. En dan gaan ze weer terug naar het gras.
Zo'n strookteelt of wisselteelt, die vraagt wel een hele strakke planning die ook over meerdere jaren loopt, hè?
Ja, precies. Dus dat betekent ook dat je meerdere jaren de beschikking moet hebben over die grond.
Ja, natuurlijk.
En ja, dat is dus niet altijd zo. Dus Itse geeft ook een ander voorbeeld.
Van oudsher is dat dus een hele vruchtbare grond. Alleen deze is in de afgelopen 30 jaar, dat die eigendom is van de gemeente en met jaarlijkse pacht verpacht werd, is die eigenlijk een beetje uitgewoond. Want de boeren hadden geen behoefte om erop te investeren, want ze wisten niet of ze volgend jaar die grond weer konden pachten. Dus ze hebben er alleen maar op getild en alleen maar mest opgebracht en verder niet naar het geheel van de bodem gekeken.
Je kunt de bodem dus op allerlei manieren beïnvloeden door zaken toe te voegen, de schimmels of de chemische elementen of wat dan ook. Maar je kan natuurlijk ook de bodem beïnvloeden door hem gewoon fysiek er iets mee te doen. En nou heb ik begrepen, Ad, dat jij je helemaal verdiept hebt in het fenomeen van de kerende of niet kerende grondbewerking. Klopt dat?
Ja, dat klopt helemaal, Paul.
Oh, oké. Vertel.
Ben jij nou voor kerende of voor niet kerende grondbewerking?
Niet kerend. Onze ervaring is dat als je de bodem zo min mogelijk beroert, als je in die bovenlaag van 5, 6 centimeter blijft zitten en die niet te veel kapot slaat, dan verstoor je het bodemleven zo min mogelijk. Kerende grondbewerking houdt in dat je 25, 30 centimeter diep ploegt, dat je de grond helemaal omgooit. Het voordeel is, zeggen ze, dat je dan minder last van onkruid hebt. Maar ja, die hele bodem zit helemaal vol met onkruidzaad, dus het komt toch wel. En het nadeel is dat je in die bovenste 10 centimeter, 15 centimeter, waar eigenlijk alles zit aan basisvoeding, aan bacteriën, aan schimmels, alles wat zuurstof nodig heeft, dat keer je zo ver naar beneden dat het een jaar nodig heeft om weer te herstellen. En dat is de reden om te zeggen van nou, dat gaan we niet meer doen. We kunnen nog steeds ploegen. Alleen gebruik je de ekoploeg. Die werkt heel ondiep. En in Nederland heet dat ekoploeg. In Duitsland noemen ze dat schillen. Dus je ploegt niet meer, maar je schilt. Ja, want je keert alleen maar dat bovenste laagje om.
Eigenlijk zou ik hem willen omdraaien en is het zo dat als je wel een wat dieper, dus 25 centimeter diepe kerende grondbewerking doet, is dat je die laag waar wel veel zuurstof in zit, dat je die groter maakt eigenlijk. De eerste keer dat we met die niet kerende grondbewerking worteltjes teelden, kwamen die worteltjes zo diep als de bodemwerking gedaan was. Dat was vrij ondiep, hè? Dat was tot de 10 centimeter. Omdat daaronder was de bodem minder makkelijk te doordringen door het worteltje zelf. Ja. Terwijl nu hebben we met die diepere grondbewerking hebben we hele mooie lange worteltjes, peentjes. Omdat die bodem wel zo diep los was.
Maar ja, om vooral van je groenbemesters af te komen en onkruid te onderdrukken is ploeg toch wel heel effectief als je geen chemische middelen wil gebruiken.
Ja.
Zie je, die nemen ook al afslagen. Dus dit moet je wel even diep laten ploegen in elk geval.
Wat is diep?
Nou, je moet hier niet met de ecoploeg nu op 10 centimeter willen ploegen. Dat kan niet. Dat heeft geen zin. Je ziet dat gewoon waarschijnlijk gebeurd is.
5 jaar lang.
Afgelopen periode? Ja. 5 jaar lang, kijk, ja. En dan, hij moet gewoon even diep los. En diep zeg ik niet 60 centimeter hoor, maar ja. Ja, heel misschien is hier wel de oplossing om hem gewoon op 40 centimeter één keer te ploegen. Ik ben daar geen voorstander van normaal. Maar vanwege al dat knopkruid wat er nu op staat,
ja,
daar moet je eigenlijk toch even kwijt. Denk ik. Ja. Als ik zo hier nu zo sta, dan denk ik van nou ja, ik ben een voorstander van zo ondiep mogelijk werken. Als die ondergrond goed is, kan dat. Ik ben ook helemaal gecharmeerd van de ecoploeg normaal gesproken. Maar dan moet je wel zorgen dat die ondergrond goed open blijft. En ik heb het gevoel dat dat hier niet aan de hand is. Als je zo naar die distels kijkt, is die ondergrond gewoon niet goed open.
Hij ploegt zo ondiep mogelijk.
Ja, dat is leuk om te horen. Hè? Dus de kerende of niet kerende grondbewerking, ja, dit is dus eigenlijk helemaal geen twistpunt of zo. Dat hangt gewoon van de grond af.
Ja, en wat er in die grond op dat moment gebeurt. Of er veel onkruid zit of niet erin zit, dat soort dingen, toch?
Ja, precies. Ja. Ja.
Hé, hey, Ad, dat brengt me even bij iets heel anders. In het begin van deze aflevering heb jij iets begraven. Mm-hmm. Herinner je dat nog?
Zeker weet ik dat nog.
Heb je daar nou het idee dat daar iets uitgekomen is? Of moeten we daar nog naar gaan luisteren?
Nou, ik ben gewoon echt nieuwsgierig. Dus laat maar eens kijken of er een of andere grondleven aan de deur heeft geklopt.
Oh man.
Ja, nou die doos is wel aardig nat geworden. Ik hoop dat de binnenkant gewoon nog mooi droog is. En dan gaan we straks thuis gewoon eens even luisteren wat er buiten is. Oké, Paul. Nou, daar zitten we dan in de studio. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen.
Zal ik hem aanzetten?
Ja.
Helemaal niks.
Nou, toch jammer.
Ja. Had je echt wat verwacht?
Nee.
Ad, experiment mislukt, zou ik zeggen. Ik heb helemaal niks gehoord wat er in de grond zit in jouw opnames. Maar even terugkijken naar deze aflevering. Wat vind je ervan?
Nou, volgens mij zijn we in heel eind gekomen. En dat vind ik al heel wat. Weet je, want toen we eraan begonnen, toen had ik echt het idee van... Jezus, waar beginnen we aan? Want het had me heel leuk geleken. Maar toen ik er een beetje indook, toen dacht ik van... Jezus, wat vraag ik nou eigenlijk aan mensen? Wat moet ik vragen? Want ik wist niet waar ik moest beginnen gewoon.
Oké, en je zou nu een betere aflevering kunnen maken.
Nou, ik geloof dat ik dat gedaan heb nu hoor. Samen met jou.
Oké. Dus de volgende keer, waar gaan we het over hebben?
Nou ja, wat mij betreft over de beesten, over de dieren van de herenboeren.
Oké, varkens.
Kippen, varkens.
Koeien.
Ja, precies.
Paarden.
Ja. Nou, paarden hebben we niet.
Dat hebben we niet, schapen.
Maar paarden is wel leuk om het over te hebben.
Oké.
En?
Nou, volgens mij hebben jullie ook een paar katten in dienst.
Oh ja, dat is waar, katten. We hebben ook een hele hoop muizen. Toch nog.
Oké, de beesten van de boerderij.
Ja.